Op 13 augustus 2017 werd ik vader. De wereld was niet veranderd, maar mijn wereld wel. Die stond op zijn kop. En dus ging ik me afvragen in wat voor wereld mijn dochters terecht zouden komen. Hoe komt deze eeuw eruit te zien? Net zoals in mijn boek ga ik in gesprek met wetenschappers en andere experts om te kijken hoe de toekomst er voor mijn dochters uit kan zien. Dit is de eeuw van mijn dochters.
Ik zit weer in hartje Amsterdam bij de Flatland Gallery. Voor een wereldbol en allerlei kunstwerken. We mogen hier zitten, daarvoor grote dank. En ik zit tegenover iemand die pas net in Amsterdam is overkomen vliegen uit Melbourne, waar ze verbonden is aan de University of Melbourne in Australië. Ze is ook verbonden aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. En zeer binnenkort verbonden aan de National University of Singapore. Klopt allemaal toch, Andrea Meijer, verouderingsdeskundige?
Absoluut. Ik hou van die wereldbon.
Ja, dat blijkt wel. Je bent echt een wereldreiziger. Ja.
Het is zo fantastisch om op verschillende plekken te kunnen werken en daar eigenlijk inspirerende mensen te ontmoeten.
Ja. En je gaat nu in Singapore aan de slag, omdat dat is eigenlijk een beetje een hotspot op verouderingsgebied.
It's a place to be. De regering wil heel graag dat de bevolking die ouder wordt op dit moment, dat die gezonde ouder wordt.
Dus, Singapore is aan het vergrijzen.
Absoluut. Is een tekort aan kinderen. En daar zijn heel veel ouderen. En het is een heel klein land. En ze hebben mankracht nodig om het land draaiende te houden. En ze hebben minder zieken nodig. Dus hoe bewerk je dat om veroudering tegen te gaan, om mensen langer gezond te laten leven? Ja. En dat proberen zij met alle kracht voor elkaar te krijgen. En vliegen daarom uit alle wereld de toponderzoekers in om veroudering tegen te gaan.
Ja, daar hoor je dus bij. Dus het is een beetje zoals FC Barcelona de beste voetballers koopt. Kopen zij de beste onderzoekers, halen ze dus binnen om samen veroudering tegen te gaan.
Ja, en dat gaat vanaf, we hebben wormonderzoekers, we hebben onderzoekers die gespecialiseerd zijn in muizen en in ratten. En er zijn nog humane onderzoekers die dus gespecialiseerd zijn op het humane lichaam, op ons lichaam. En daar ben ik verantwoordelijk voor om de first in man trials te doen. Om dus medicatie te testen in ongeveer 40 tot 60 jaar. Om daar veroudering tegen te gaan. Om mensen dus langer gezond te laten leven en met name ook werken.
Want er is medicatie voor. Moet ik me dan voorstellen dat je een pilletje slikt en dat je dan minder snel oud wordt?
Ja, er zijn pillen, dus er zijn verschillende strategieën om veroudering tegen te gaan. We kennen allemaal het lifestyle-verhaal, dus gezond eten, bewegen, niet roken.
Op één ben je tandenpoets, heb ik nog onthouden. We spraken elkaar voor het boek, dat was die tip. Dat doe ik dus sindsdien. Hè. Ik sta dus elke avond te balanceren op mijn badkamer. Ik ben beter geworden in evenwicht bewaren, sinds ik jou gesproken heb.
Heel goed. Hopelijk ochtends, avonds en dan ook nog onder de douche.
Nee, dat dan nog net niet. Onder de douche ook?
Natuurlijk.
Oh ja. Overal. Want je moet... Dat moet dus, als jullie nou thuis denken, waarom gaat die gast op één been staan? Maar dat is goed, hè? Je moet actief blijven, je moet jezelf blijven uitdagen, zo word je minder snel oud.
Nou, zoals Erik Schreder altijd zegt, je moet actief blijven. Dus gebruik je dagelijkse activiteiten om nog actiever te zijn. Dus als je nu zit, bijvoorbeeld de billen even aanspannen, dat is ook
ja,
al...
Ja, ben ik nu aan het doen. Ja?
Oké. En op één been staan is daarvoor om de balans te verbeteren en daarmee valpartijen op oudere leeftijd te voorkomen. Dus de leefstijl die kennen wij, dus goed op gewicht zijn, niet te dik. Maar er zijn ook grote bewegingen binnen het verouderingsonderzoek om bijvoorbeeld medicatie die we nu geven, om bijvoorbeeld te herbruiken om veroudering tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan medicatie die gegeven wordt aan mensen die diabetes hebben, die een te hoge glucosegehalte hebben. Metformine bijvoorbeeld. Er zijn verhalen dat bijvoorbeeld lithium, wat gegeven wordt in de psychiatrie om dat te geven, en heel laaggradige doseringen. Zo herbruiken wij medicijnen die wij weten welke veiligheids of welk risico ze hebben om veilig gegeven te worden. En dan zijn er nieuwe medicijnen die getest worden.
En die medicijnen gaan ertoe leiden, hopelijk dan, tenminste dat is de bedoeling in je vakgebied, dat wij als mensen ouder kunnen worden.
Ja, dus eerst proberen wij om muizen langer gezond te laten leven. En de bijwerking van gezond zijn is meestal een langere levensduur. En eerst wordt het een worm getest, dan in muizen, ratten en dan naar de mens.
Maar dus er zijn nu proefpersonen die dan... Ik probeer me voor te stellen hoe dat dan is.
Ja,
dat je
bent
weet,
in een goede leeftijdscategorie.
Nou ja, dus dan ben ik een 40 en dan krijg ik een pilletje van jou.
Ja, dan krijg je een pil en dan wordt bloed afgenomen. En dan wordt gekeken of je cellen, hoe die daarop reageren. Of je al jonger bent geworden, zonder dat jij het merkt. Maar wij kunnen vaststellen in bijvoorbeeld bloed of in weefsel... of het weefsel... jonger is geworden.
Maar daar staan mensen voor in de rij. Dus iedereen wil dit. Dit is een wondermiddel. Dit is waar we allemaal, tenminste, waar we allemaal op zoek zijn, toch?
Ik zou zeggen dat bepaalde mensen in een rij staan. Ik denk dat jij in de rij zou staan omdat je het begrijpt, omdat jij je daarmee bezighoudt. Maar heel veel mensen denken dat je eerst ziek moet zijn om naar de dokter te gaan en vervolgens de ziekte te gaan genezen. En dat is het verschil in de gerontologie, zo noemen wij dat. Ten opzichte van de geriatrie, dat als je normaal naar de dokter gaat, dan heb je al een ziekte. En hier proberen wij de ziektes te voorkomen om veroudering tegen te gaan. En dat
is ouderdom eigenlijk een ziekte?
Het is afhankelijk van de school. Zeker is voor mij veroudering een ziekte, omdat we veroudering begrijpen en wij kunnen veroudering tegengaan. Waarom zou ik een niet-ziekte tegengaan? Dus noemen wij het een ziekte. En sinds 2019, begin 2019, hebben wij nu ook een klassificatiecode. Dus wij kunnen nu veroudering, hebben wij een code gegeven en daarmee kunnen artsen. Dus veroudering ook een ziekte noemen en kan het aan het einde dus ook door de zorgverzekeraar bijvoorbeeld betaald worden, de behandeling.
Het fascinerende vind ik dan dat als ouderdom een ziekte is, dat betekent dat ouderdom dus uiteindelijk ook te genezen zou moeten zijn. Dat we dan onsterfelijk worden.
Het is de vraag of je dat moet willen. Kijk, er is niets tegen ouderdom. Ouderdom is een getal van een aantal jaar. Wat ik belangrijk vind is dat je gezond... goed functionerend qua brein en qua lichaam ouder wordt, zodat je de dingen kunt doen die je graag wilt doen. En dat is belangrijk. Het gaat niet om een getal, maar het gaat om de functionaliteit van je breincellen en van je spieren. En het moet ook nog leuk blijven.
Ja, nou, dat lijkt me wel vrij belangrijk. Ja. Maar toch een getal. We kunnen dus, dat zeg je in het boek ook, we kunnen misschien wel 100. De kinderen die nu geboren worden, gaan statistisch gezien de 100. Als ze geen pech hebben onder een bus lopen, natuurlijk maar 100 halen. Misschien wel 120. Ben je dan langer? Ben je dan langer van middelbare leeftijd? Of ben je langer puber? Of ben je langer bejaarde? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Je bent langer... adult. Dus je bent langer volwassen. Gezond en volwassen. En de aftakeling die gebeurt nu rond... Nou ja,
je wijst 50, me naar mij, hè?
50 tot 70-jarige ja. leeftijd. Kijk, in je cellen gebeurt het nu. Ook ja. in mijn cellen.
Dit is aftakeling waar je naar kijkt.
Dezelfde leeftijd, ja. Je voelt het nu al. Maar je ziet het rond 50, 60-jarige leeftijd... dat je lichamelijke fitheid achteruit gaat... opmerkelijk achteruit gaat. En dat voorkom je in een aantal jaar. Je stelt het uit...
En is het zo dat we zitten nu midden in een pandemie? En is dat dan juist in jouw vakgebied ja, desastreus? Want in jouw vakgebied proberen we zo oud mogelijk te worden. En zie je nu dus juist de gemiddelde leeftijd teruglopen, moet je zeggen?
Dat is een goede vraag. Kijk, en dat is zeker afhankelijk van in welk land je de analyse doet. COVID is zeker voor ouderen heel gevaarlijk, een gevaarlijke ziekte. Met een hoogte sterfte kans. Dus aan het einde zal de levensverwachting, als je op populatieniveau kijkt, zal die afnemen. Er is nog een tweede hypothese die nu wereldwijd getoetst wordt. Daardoor dat het zorgsysteem zodanig overbelast is door zoveel COVID-patiënten. Dat die zorg voor de niet-COVID-patiënten gewoon ook minder is. Dat betekent dat er eigenlijk weinig kans is dat je een afspraak krijgt. Mensen willen niet meer naar het ziekenhuis.
Dat kost ook mensenlevens.
En dat kost mensenleven. En dan is nog een derde factor dat zoveel landen ook restricties hebben toegepast. Bijvoorbeeld om minder naar buiten te gaan, om minder daardoor lichamelijk actief te zijn. Dat ook nog tot een verhoging van ja, de sterfte kan leiden, eigenlijk een soort van bijeffect.
En alle drie die punten die je noemt, die zorgen er eigenlijk voor dat jouw vakgebied wordt gedwarsboomd. Dat we dus minder gezond oud aan het worden zijn op dit moment.
Nou, kijk, nogmaals, het gaat niet over de levensduur aan het einde, maar het gezonde ouder worden. Mm-hmm. En de wetenschappers wereldwijd zijn nog steeds daarmee bezig om muizen, ratten en wormen langer te laten leven en de geneesmiddelen te ontwikkelen die voor mensen zijn die wij gaan testen.
Ja. Maar voor mijn gevoel zitten we in een hele ongezonde fase nu. Ik merk het aan mezelf. Je zit binnen, opgehokt, je beweegt minder. Ik denk het voor mezelf, die kan niet goed zijn. Terwijl ik nog niet eens...
Dat klopt. En in Nederland speelt het eigenlijk nog veel minder. Ik kom uit een state of emergency in Victoria en Melbourne. Daar zaten wij in de lockdown stage 4 gedurende maanden. Waarbij alle winkels gesloten zijn. Alles is gesloten. De eenzaamheid en de sociale activiteiten die zijn nul. Je mag ook niemand ontmoeten. Je mag 1 uur naar buiten. En dat is lichamelijk en geestelijk zeker zwaar. Maar om COVID te bestrijden en de voorbeelden zoals Nieuw-Zeeland en Australië zijn eigenlijk uniek op aarde, waarbij er weinig of geen COVID-patiënten op dit moment zijn.
Dat is ook al lekker makkelijk. Super ver weg, eilanden. Ik bedoel, ja.
Maar het gaat over het gedrag. En zoals je zei, ik ben nu sinds 46 uur terug in Nederland.
Dat valt je op.
En het is zo druk.
Ja.
Ik word zo geprikkeld door zoveel mensen, omdat we uit een lockdown komen. Het is te veel. Wij moeten ons gedragen. Het is ons gedrag en daardoor kunnen wij de COVID bestrijden.
Ja, dus je komt hier uit de state of emergency, waarbij het echt heel streng was. En je kijkt hier om je heen en denkt, wat gebeurt hier?
Het is veel te druk, jongens. Hou je afstand, zet je mondkapje op, was je handen en gedraag je. Ga even minder doen.
Nog jouw vakgebied toe. Want je bent dus bezig om mensen gezond te houden en daardoor ouder te laten worden, als ik het even in hele simpele taal zeg. Tegelijkertijd gaat er in deze eeuw een enorme bevolkingsexplosie plaatsvinden. We zijn nu met, 7,8 miljard mensen. Dat worden straks 11 miljard. Genoeg problemen die daarmee samengaan. Wij hebben steeds meer ruimte nodig. Daardoor komt er van alles in het gedrang. De natuur, we stoten steeds meer uit. En er zit hier een briljante geest tegenover me. En die gaat het alleen, je gaat het alleen maar verergeren. We gaan nog langer mee ook straks.
Nou, als je dit zo zegt, dan zouden we eigenlijk nu de ziekenhuizen moeten sluiten. Omdat die zorgen daarvoor en de geneeskunde zorgt daarvoor. En dat willen wij heel graag, dat we gewoon niet overlijden. Het moeilijke aan de huidige geneeskunde is die wij sinds 50 tot 70 jaar hebben. Dat wij ziektes te laat bestrijden. En daardoor heel erg krakkemittig oud worden. En daardoor heel veel beperkingen hebben in het dagelijks leven. Mm-hmm. Dus wat wij willen dit graag voorkomen. Wij willen niet per se dat wij eeuwig gaan leven.
Ik wel om eerlijk te zijn hoor. Ik heb allemaal hoop op jou gevestigd.
Dat we veel langer goede gezondheid gaan leven. Met een korte periode van aftakeling, dat we ook productief zijn. Kijk, als wij iets moeten doen aan een overbevolking, is gewoon mindere kinderen maken.
Ja, en ik zeg heb je net tegen een man die een tweeling heeft gekregen. Dus ik voel me al schuldig genoeg.
Ja. Ik gun het je van harte.
Ja, maar het zit er meer in de aanwas, zeg je, dan de mensen die er nu al zijn. Die kun je niet het recht ontzeggen om zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk, zo oud mogelijk te worden.
Kijk, de geneeskunde is daarvoor om mensen niet te laten overlijden, om gezondheid te bevorderen. Het is alleen maar een andere strategie die wij inslaan. Dat wij niet wachten tot eigenlijk de schade zodanig groot is dat je de schade probeert verder te beperken. Wij proberen de preventie toe te passen. En wij weten dat preventie altijd beter is ten opzichte van het proberen te genezen wat niet lukt. De geneeskunde op dit moment die ik geleerd heb aan de universiteit is geen geneeskunde. Er zijn weinig ziektes die wij genezen.
Wat is het dan?
Het is een reparatiegeneeskunde. Of een reparatiekunde. Het is een reparatiekunde. Kijk, kunnen wij met antibiotica in longontsteking kunnen wij genezen. Dus als het antibioticum werkt, dan ben je klaar daarmee. Een hoge bloeddruk of een suikerziekte kunnen wij niet genezen. Die proberen wij in bedwang te houden. Dus hoe mooi zou het zijn om de hoge bloeddruk en de diabetes, om het uit te stellen. Of niet op te laten treden. Ben je daarmee eens? Ik zie je nog steeds twijfelen.
Nou ja, nee, ik ben het er denk ik wel. Natuurlijk ben ik het er mee eens als het om de levensgaat van ja, de mensen die er nu zijn. Ik gun iedereen het beste. Maar aan de andere kant is, dat is ook in mijn boek, dat enorme probleem van die bevolkingstoename. Ik wil het niet allemaal op jouw bordje leggen. Ja. Je bent er niet verantwoordelijk voor. Maar we zijn al met zoveel.
Ja, absoluut.
En het wordt alleen maar meer.
Ja. Ja,
en dus, als we dan ook nog langer meer gaan, maken we zoveel aanspraak op natuurlijke hulpbronnen en op het klimaat, op de natuur. Dat is wel iets waar ik me zorgen om maak.
Ja, maar dan moet je iets aan de aanwas doen. Dus het aantal kinderen wat er ontstaat. Dus dat is één ding. Ik denk dat je zeker iets eraan moet doen om mensen gezonder te laten zijn. Om ook daar staat de wereld onder pressure. Om heel veel ouderen te hebben in verpleeghuizen, et cetera, die heel veel hulp nodig hebben. Om mensen zeer ziek oud te laten worden.
Wat hoop je nog mee te maken op jouw vakgebied in de jaren die jou nog gegeven zijn?
Dat klinkt wel heel erg negatief.
Nee, helemaal niet. Nee,
heel positief zijn. Zijn.
Nee, heel positief bedoel. Je hebt nog heel veel jaren te gaan. Dus wat hoop je nog mee te maken?
Ik hoop dat de geneeskunde zich verandert en meer naar de preventie gaat. En dat de klinische biogerontologie, zo heet mijn vakgebied, in stevige poot heeft in alle ziekenhuizen en in de eerste lijns zorg. Dat betekent bij de huisarts. En dat we allemaal omzijden te denken, ja, ik probeer het te voorkomen. En ik wacht niet totdat ik of obese ben, dus vetzucht heb of een hoge bloeddruk heb, om dat allemaal te voorkomen. Dus met middelen zoals nieuwe geneesmiddelen, herbruik van geneesmiddelen en een goede leefstijl. Ja.
Ik hoop het met je, om eerlijk te zijn. Ja, dat is wel waar. En ik blijf intussen gewoon op één been staan de hele tijd nu. Dus ook onder de douche.
Absolutely.
Ja. Dankjewel, Andrea. Dank. Succes met die jetlag en succes in Singapore natuurlijk.
Het is zo fantastisch. Als je via Singapore vliegt, kom langs.
Doe ik. Tot zover deze aflevering van De Eeuw van Mijn Dochters. Dankjewel. De volgende aflevering is Hans Schnitzler. Ken je die? Dat is een techniekfilosoof. We gaan praten over smartphoneverslaving. Want wat is er nou zo verslavend? En dat ding, hij noemt je een smombie. We zijn allemaal smombies, smartphone zombies. Zoveel zijn we met die smartphones bezig. En wat is de plek van smartphones in de toekomst? Deze podcast is dus gebaseerd op het boek dat ik heb geschreven. Dat heet ook De Eeuw van Mijn Dochters. Een link naar het boek is te vinden in de beschrijving van deze aflevering. En het boek zelf natuurlijk in een lokale boekwinkel bij jou in de buurt. Tot de volgende.